Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Jesaja 49, de versen 7 tot en met 26. Jesaja 49, vers 7 tot 26. De te zingen psalmen zijn psalm 77, vers 6 en 7. Psalm 103, vers 5 en 6. Psalm 40, vers 8. En psalm 125, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Jesaja 49, vers 7 tot en met 26. De te zingen psalmen zijn psalm 77, vers 6 en 7. Psalm 103, vers 5 en 6. Psalm 40, vers 8. En psalm 125, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door te zingen met elkaar van de 77ste psalm, en wel het zesde en ook het zevende vers. Psalm 77, het zesde. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneen? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. En het zevende vers, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. 6 en 7 van de 77ste psalm. lezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament. Wel in de profetieën van Jesaja. Dus de schriftlezing deze morgen is uit Jesaja. En daarvan wel het 49ste hoofdstuk. En uit Jesaja 49 zal u worden voorgelezen vanaf het 7e tot en met het laatste, het 26ste vers. We noemden u dus Jesaja 49, de versen 7 tot en met 26. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet en onder de tucht des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige tot de verachte ziel, tot die aan welk het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil. Die getrouw is des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in den tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in de duisternis zijn, kom tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land zien in. Juicht gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haar buiks, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstorers en verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom, en zie, al deze vergaderen zich, zij komen tot u, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zekerlijk, gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden, en gij zult hen u aanbinden, gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaats en uw verstoord land gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verder van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij, dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En de koningen zullen uw voedster heren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde, en zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vang ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigens zullen hem ontnomen worden, en de vang des tyrans zal hem komen, want met uw twisten zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukken spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden, dat ik, de Heere, uw heiland ben, en uw verlosser, de machtige Jacobs.
Gemeente, we willen zingen met elkaar voorafgaand uit de 103e psalm, het 5e en het 6e vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonden niet. En een 6e vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 5 en 6 van 103. bij het schriftgedeelte dat u is voorgelezen. Te weten Jesaja 49 en wel de versen 14 tot en met 16. Tekstwoorden dus Jesaja 49, de versen 14 tot en met 16. En we zouden dan onder deze tekstwoorden maar willen schrijven: een troostrijk antwoord op een bange klacht. Een troostrijk antwoord op een bange klacht. En we zien in die drie versen, eigenlijk als het ware ook drie gedachten in de eerste plaats, zien we dus een bange klacht. Want u leest het met mij in de 14e vers, dat Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Maar het is ook, gemeente, een grote vertroosting. Want de Heere komt te spreken in dat 15e vers, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. En het 16e vers spreekt ons van een rijke verzekering, want, zo voegt de Heere eraan toe, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dus ik zei, gemeente, een troostrijk antwoord op een bange klacht. Drie gedachten dus in de eerste plaats. Die bange klacht in de tweede plaats, de grote vertroosting. En ten derde dus een rijke verzegeling in dat 16e vers. En als we zo, gemeente, dan dit hoofdstuk voor ons hebben liggen, Jesaja 49. Dan, nou ja, zouden we eigenlijk kunnen zeggen, bevinden wij ons in het tweede deel van Jesaja. En met het tweede deel bedoel ik dan eigenlijk dat gedeelte dat begint vanaf het 40e hoofdstuk. Want als u een klein beetje het boek Jesaja als het ware voor u heeft, dan zult u wel begrijpen dat dat eerste deel, ja, eigenlijk, nou ja, een hele aaneenreiging is van datgene wat de Heere heeft gezien bij zijn volk. En wat hij ze nou vanwege zijn rechtvaardigheid en heiligheid moet doen ondervinden. Ik bedoel dit te zeggen, dan lezen we in heel die eerste hoofdstukken eigenlijk niets anders dan het naderend oordeel, het naderend gericht. Maar ik zei, dat tweede gedeelte vanaf vers 40, vanaf hoofdstuk 40, dat is eigenlijk, nou ja, die troostrijke belofte die de Heere dan toch ook weer aan zijn volk en aan zijn kinderen geeft. Dat hij ze niet altoos en eeuwig in het verdriet zal laten. En dan bedoelt hij eigenlijk zo vanaf dat 40e hoofdstuk en voor te stellen, nou ja, dat die ballingen in Babel verkerend, zijn volk en kinderen, de Israëlieten, daar niet altoos zullen blijven. 70 jaren lang hebben ze daar moeten vertoeven, maar ze zouden weer terugkeren. Terugkeren naar het land der belofte. De Heere zou immers een Kores geven, door wiens krachtige hand het volk weer mocht terugkeren. En hij heeft ook beloofd dat hij Jeruzalem weer zou gaan herbouwen. En dat zijn volk daar weer met hem zou mogen verkeren en hij in het midden van dat volk zou willen vertoeven. Maar het is, geliefden, ook wat vanaf het 40e hoofdstuk wordt voorgesteld natuurlijk, en dat is misschien wel het allergrootst, dat Jesaja heeft mogen zien aangaande de komst des Heren. Dat hij zou komen, en daar heeft Jesaja ook hoofdstuk aan hoofdstuk rijkelijk van mogen profiteren. En dat is eigenlijk, gemeente, dan ook al zo, nou ja, natuurlijk in het 49e hoofdstuk ons voorgesteld. We hebben er van de week zo op die informatieavond van de Boniza-zending eigenlijk ook al een enkel woord van gezegd voor sommigen in ons midden. Maar daar wordt het voorgesteld dat Christus Jezus is, nou ja, als, we zouden zeggen, een scherp zwaard. Want dat gaat uit zijn mond. En anderzijds, zo heeft hij zichzelf voorgesteld als een zuivere pijl. Die afgeschoten wordt, en we zouden kunnen zeggen natuurlijk doeltreft tussen de gespen en het pansier. Maar het is een beeld, gemeente, van het woord Gods dat uitgaat in de volheid des tijds als hij zou komen op aarde om zijn volk enerzijds te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar anderzijds ook om ze te vertroosten door dat dierbare en lieflijke evangelie. En toch, dat heeft hij willen doen onder de Joden. U weet, toen hij 3 jaren op aarde wandelde, heeft hij zelf van dat woord gesproken tot zijn broederen. Maar hoe is het geweest? Ach, lijkt wel, en daar schrijft Jesaja dan ook in het 49e hoofdstuk iets van, dat hij zijn kracht onnuttelijk heeft aangewend. Hij bedoelt als het ware te zeggen, het lijkt wel dat het helemaal geen vrucht heeft uitgewerkt. Waarom niet? Nou, omdat u en ik het wel weten, hoe dat volk in die dagen van zijn omwandeling, ja, eigenlijk niet zijn stemmen heeft gehoord. De Heere moest zelfs klagen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen kiekens, maar heb niet gewild. En toch, nou heeft een Heere gezegd, maar dat woord zal uitgaan en doorgaan en voortgaan. En er zullen de komen, niet alleen onder de Joden, maar ook tot de heidenen. Want ik zal, zo heeft een Heere gezegd, ik zal verheerlijkt worden. Zijn huis zal vol worden. En kijk, dat is die troostrijke belofte. Die zo ook door Jesaja in het 49ste hoofdstuk dus aan het volk dat onder het oordeel lag, heeft mogen verkondigen. Een troostrijke belofte. En dat hij eigenlijk dan in dat 13e vers zo, nou ja, zegt, juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde. En gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Ik zei, dat is een troostrijke belofte. Maar ja, dan de 14e vers van dit hoofdstuk. Daar gaat dat volk Israël als het ware dan antwoord geven op die kostelijke belofte des Heeren. En wat zeggen ze dan? Ach, dan klagen ze. Want Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft me vergeten. Ze bedoelen eigenlijk te zeggen, Heere, u spreekt wel zulke troostrijke woorden. U belooft wel zulke kostelijke zaken. Maar zien we op de omstandigheden. Ach, het is allemaal zo donker, zo doods, zo dor. Als Sion klaagt. Wie is Sion trouwens? Nou ja, ik zou natuurlijk misschien dat even kort moeten uitleggen. Want ik ga er misschien wel eens dikwijls te veel van uit, zo hoor ik wel eens. Dat sommige dingen bekend zijn. Ik kan begrijpen hoor, dat onze kinderen natuurlijk niet altijd alle dingen kunnen weten. En de ouderen misschien wel evenzeer. Maar we bedoelen met Sion, nou ja, eigenlijk misschien wel in de eerste plaats gezegd de berg Sion. Dat was die berg bij Jeruzalem, waar de tempel op gebouwd werd. Maar Sion is eigenlijk ook het beeld, nou ja, van het volk Israël in die dagen dat in Jeruzalem woonde. Eigenlijk het beeld van die getrouwe knechten des Heren. En tegelijkertijd is Sion natuurlijk ook, en dat weet u waarschijnlijk toch ook allemaal wel, veronderstel ik, weer het beeld van al Gods kinderen van alle tijden en van alle plaatsen. Het ware volk Israël, de uitverkorenen. Dus die God heeft uitverkoren van eeuwigheid. En die ook in de tijd op aarde zijn genade komt te schenken. Ik bedoel, die door nou die wederbarende genade zichzelf tot een wettig eigendom heeft gemaakt. Dat is het ware Sion. Kijk, en dat Sion, geliefden, die wedergeborenen, die uitverkorenen, zei ik, dat volk te klaagt. Waarom? Nou ja, als deze zaken ons worden voorgesteld, dan zijn ze in Babel. In een ver en vreemde land. En moeten ze het ondervinden. Nou ja, wat er door hun en hun zonden hen is overkomen. Dat ze nou het oordeel Gods, Gods heilig ongenoegen, moeten smaken in deze wereld. Wat ze klagen. Vele klagen. Vele klagen, misschien daar in Babel wel, nou ja, vanwege de omstandigheden. Maar ik denk altijd maar, gemeente, als we deze zaken opnieuw vanmorgen voor ons hebben liggen, dat zal toch wel wat geweest zijn, nietwaar? Dat ze uit Jeruzalem, uit dat land der belofte zijn verdreven en vele honderden, zo niet duizenden kilometers van huis zijn. Huis en haard verlaten. Waar alles zo is neergeslagen en is afgebroken. Jeruzalem is verbrand en verwoest. En ze daar in dat ver en vreemde oord leven. Wat zal dat toch een zaak geweest zijn? Maar Sion klaagt. En toch gelijkertijd, gemeente, velen hebben er ook weer niet geklaagd. Waarom niet? Nou, die hebben daar in dat ver en vreemde land, hoewel de oordelen hen ook getroffen hebben, toch het leven van alle dag eigenlijk weer op kunnen nemen. Ik bedoel dit te zeggen. Ze hebben als het ware al die godspraken, al die oordelen, al die welmenende vermaningen van zich afgeschud. En ze hebben geprobeerd om het leven weer op te pakken, om hun eigen leven weer te leiden. Heb je die horen klagen? Nou, althans niet op deze wijze. Er zijn er overigens geweest, hoor, natuurlijk. Die hebben wel geklaagd. Voor sommigen voor het eerst. Anderen opnieuw. Ik bedoel sommigen voor het eerst. Toen ze hebben gevoeld wat het is. Om tegen de Heere te hebben gezondigd. Die hebben daar in Babel voor het eerst geklaagd. Hadden ze dat nog maar gedaan toen ze nog in Jeruzalem woonden. En daar hun afmaking en ongerechtigheden aan de Heere maar hadden beleden. En hadden geklaagd over hun dwaalzieke, goddeloze hart. Kijk, dan had de Heere gedachten aan zijn eigen woord en ontfermen. En voor dat naderende oordeel willen sparen. Ik zei, sommigen hebben geklaagd. Ook Gods kinderen. Opnieuw. Die van hem en zijn genade niet vreemd waren, maar ook onder die oordelen besloten lagen. Die hebben ook geklaagd. Hoe? De Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons vergeten. Het is wat geweest, geliefde. Om zo te moeten klagen. Mag ik eens vragen trouwens. Kennen wij deze klacht? Ik zei een bange klacht. Kennen wij die klacht? Ik wil, leef dat in uw hart. Maar ja, ik moet misschien wel weer heel eerlijk bekennen. Hè? U en ik, we klagen zoveel. Als het warm is, klagen we over de warmte. Als het overvloedig regent, dan klagen we over die overvloedige regen. Als we ziek zijn, klagen we over een zwakke gezondheid. Als we in eenzaamheid onze weg gaan, dan klagen we onze eenzaamheid aan de Heer. Verkeren we in financiële nood. Hebben we ook elke dag wat stof om de Heer te klagen. Ik bedoel, we zijn van die klagers. Toch? Maar ik zou natuurlijk opnieuw moeten zeggen met de woorden van Jeremia. Wat klaagt een levend mens? U en ik. Hebben we nou wel reden om te klagen? Ja, we hebben wel reden om te klagen, maar Jeremia bedoelt dan ergens te zeggen, en ieder klagen vanwege zijn zonden. Vraag ik het weer opnieuw. Niet alleen aan u hoor, ook aan mezelf. Maar ik vraag het aan jong en aan oud. Zijn er nou in ons midden? Die klacht kennen. De Heere heeft ons verlaten. En de Heere heeft ons vergeten. Ik bedoel, ken je nou iets van die nood waarin het volk verkeerde? Ken je nou iets van die erbarmelijke omstandigheden? Waarin die ware klagers toen in de dagen van Jesaja hun klachten hebben geuit? Kennen we daar iets van? Zou toch groot zijn, die waar? En ze zijn er hoor, van zulke klagers, alle eeuwen door geweest. En die zullen er ook blijven. Want de Heere leert zijn volk klagen en roepen. Maar geliefde, als nou die klacht misschien vanmorgen wel op je lippen ligt. Omdat u uw weg zo in de duisternis en in het donker moet voortgaan. Je zo als het ware geestelijk gezegd geen hand meer voor ogen ziet. En voor je eigen waarneming er geen ongelukkige schepsel op de wereld te vinden is dan zo heen. En je je wel eens afvraagt, zou het nou ooit nog anders kunnen worden? Kijk, ik zei, dan zijn misschien die woorden van Jesaja 49, de 14e versje wel uit uitgegrepen. Hij weet, ervaart, voelt wat dat volk heeft ondervonden. De Heere heeft ons verlaten en vergeten. Maar gemeente, moeten we elkaar daar maar niet eerlijk voorhouden. Dat dat ook eigenlijk nog een dwaze klacht is. Waarom? Had de Heere nou dat volk verlaten? Of heeft dat volk de Heere verlaten? Nou, dan is het antwoord wel duidelijk, hè? Dat het eigenlijk nog een verkeerde klacht is. Ze zouden niet moeten zeggen, Heere, Heere, gij hebt ons verlaten. Maar ze zouden moeten klagen, Heere, wij hebben u verlaten. Want zij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, zij en hun vader het even. Ik bedoel, dat is al gebeurd, geliefden, in het paradijs. Toch? waar de Heere de hemel en de aarde geschapen had en maar één ding heeft begeerd, dat ze alle dagen bij hem zouden verkeren, in zijn nabijheid zouden vertoeven. Dat hij een vermaak en een vreugde zou zijn. Was er gebeurd? Onze kleinste kinderen weten dat. Adam heeft God de rug toegekeerd. En Adam heeft God verlaten. Kijk, en die gestalte, ik bedoel van Adam, daar zijn u en ik nou mee bezet. Daar was dat volk in de dagen van Jesaja mee bezet. Ik bedoel niet alleen de dagen van het paradijs en de diepe val, maar als ik altijd terugdenk in de laatste tijd zo wat aan die geschiedenissen van de Richteren, dan is ook altijd zo treffend, hè. U moet maar eens opzoeken, maar dan lees je eigenlijk iedere keer weer hetzelfde refrein. Ik bedoel, het volk was door de Heere in het land der belofte gebracht, een land vloeiende van melk en honing. Had de Heere ze dan iets doen ontbreken? En wat gebeurde er? Nou, je leest het iedere keer dat de Heere weer het volk verliet en dat ze hem niet dienden. Voel je dat? Niet eens, maar gedurig. In de nood roepende tot de Heere verschonk die een verlossen. En weer opnieuw vervielen ze in die nood. Zodat de Heer op een andere plek zegt. Mijn volk heeft twee boosheden begaan. Ze hebben mij de springader van het levende water verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Met andere woorden, de Heer bedoelt, ze hebben mij verlaten en ze hebben zich begeven tot de afgoden. Om daarvan het leven te ontvangen. Kijk, dat is het volk geweest. Dus ik bedoel, ze hadden alle reden om zichzelf aan te klagen. Maar ze zijn zelfs nog in dat Babel. Ver van de plek. Kom ik nog eens even weer heel eerlijk naar u toe en naar mezelf toe. Hoe is het vandaag? Ik weet dat er zijn er in ons midden. Die die levende klacht ondervinden. Maar wie is nou de schuldige? Dat u en ik, wij allemaal van natuur in die duisternis wandelen, geen licht hebben. En smart op smart moeten ondervinden, want wie God verlaat, heb je het weer, heeft smart op smart te vrezen. Nou, gemeente, heel eerlijk, u en ik. Wat heb ik er nou van terechtgebracht van de week? Wie ben ik nou geweest? Heb ik niet zonde met zonde vermeerderd, schuld op schuld gestapeld? In mijn woorden, gedachten, mijn werken, mijn genegenheden, mijn lusten, mijn begeerlijkheden. En kan ik nog ogenblikken aanwijzen in de achterliggende week? Ik ga maar niet al te ver terug, maar heel maar kort bij huis blijven. Kan ik nog ogenblikken aanwijzen wat ik de Heer bedoeld heb? Of? Ik bedoel, geliefden, dan moet u en mij alles aanklagen. En nou is er een volk op aarde. Voor wie die nood nood is geworden. Die beleiden dat niet alleen met de mond. Maar die moeten het erkennen met hun hart. God verlaten. Dagen zonder getal. Kijk, en die zitten hier vanmorgen in Gods huis. Of thuis misschien aan de kerktelefoon met ons verbonden. Nou ja, net als dat volk in ballingschap, in de banden en in de boeien, in de duisternis. Die willen misschien wel vluchten, maar kunnen nergens heen. Daar hun de dood voorhanden scheen. Maar nee. Want die dood komt. Die tijdelijke dood. En dat zal toch het wezen, denk ik altijd. Maar hij denkt aan die eeuwige dood. Aan die welverdiende eeuwige dood dat ik eeuwig van God verlaten zou moeten zijn. Kijk, ik zei geliefde, er is een volk op aarde in Babel geweest. En dat geestelijke Sion kent tijden ook in 2026 hoor. Die zo die klacht hebben leren uiten. De Heere heeft ons verlaten. De Heere heeft ons vergeten. Maar ze moeten bij zichzelf de oorzaak zoeken. Kunnen ze niemand de schuld vergeven, hè? En wat kijken ze tegen bergen van zonde en ongerechtigheid aan? En wat voelen ze in zichzelf? Alleen maar zwakheid. Strafwaardigheid, helwaardigheid en doemwaardigheid. En ze roepen wel hoor. Toch? Bij dagen en bij nachten. Heere, gedenk aan mij. Zie op mij een gunst van boven, wees me toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven en de ellende drukt me neer. Kijk, dat is een volk van AGW. Dat hoor je tegenwoordig eigenlijk niet meer, hè. Ik bedoel, je hoort het eigenlijk ook wel helemaal niet meer te vertellen. Maar je moet God dienen en God lief hebben. Zwaar. En we willen een juichend christendom. Maar geliefde, de levende kerk gaat klagend over de wereld. Want die zijn God kwijt. Nou, dan moet je het dus gaan vragen, jongens. En nou zo'n vader of zo'n moeder mag hebben of zo'n opa of oma. Wat dat nou is, God te missen. Want hem te missen, dat is alles te missen. Dan ben ze zo bar ongelukkig. Zo nameloos arm. Zijn ze zo hulpeloos. Maar ze klagen over de wereld. Roepen ze bij dagen en bij nachten tot hem die heil kan zenden. Heer, aanschouw mijn smart. Maar die ondervinden dat de hemel als van koper is. Die hebben te maken met die binnenprater. Die is morgen eerder wakker dan hen. En die is s'avonds laat op. Als die verklagen de broederen. En die schatten zich geheel verloren. Mocht van geven troosting horen. Waar is God op wie gebouwd het? En aan wie uw zaak vertrouwd het? Kijk, dat is een volk, geliefde, dat gaat net als David misschien wel weer zingen, hè? Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij. Kijk, want David was ook een man naar Gods hart. Maar ook een menselijke, net als u en ik. Ook zo'n arme zondaar. Die het zelf alleen maar kon verknoeien. En het moest hebben van de Heere. Maar ook heeft ondervonden dat de Heere wel eens vertoeft. Dat de Heere wel eens wacht. Met genadig te zijn. Ik zei, dat is het beeld van de levende kerk. En nou weet ik, nou zitten er ook vanmorgen in ons midden. Die zijn blij dat dat soort geschiedenissen van een klagende David, van een klagend volk in Babel en Jesaja 49, dat dat allemaal in de Bijbel staat. Die zijn soms blij dat ze ook, nou ja, een Job in de Bijbel vinden. Waarom? Die man die zat ook daar op de ashoop. Moest zich ook met een potscherf krabben. Wist ook niet meer hoe het ooit nog goed moest komen. Die kennen Asaf. Nou ja, we hebben er net van gezongen, hè, van die 77ste psalm. Ja, word je niet echt vrolijk van, hij dat leest en zingt, toch? Je zingt liever lofpsalmen. Je bent liever, als het ware, uit de banden. En op een rots gezet. Maar ja, en nou door eigen schuld weer in de diepte terechtkomt. In de laagte moet vallen. En armen en benen weer hebt gebroken. Ik bedoel, dat hij niet meer vooruit kan komen. En je hebt je hoop en je verwachting op de levende God gesteld. En het blijft allemaal zoals het is. Ik zei donker en besloten. Een gevangenis waar je niet uit kan komen. Dan kom je in je leven niet verder dan een bange klacht. Gemeente van Friesenveen. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Hè, maar maak het vanmorgen nog eens een keertje tegen u zeggen. Ik hoop dat ik ze tegenkom hier en daar. Kom ze wel eens tegen. maar die zo nauw met de nood van hun bestaan over de wereld rondreizen. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, ah. Kijk, tot de zulke gaat de Heere spreken. Wat? Nou, wat ik hier lees in de 15e vers, kan nou ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks. Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Ik zei een grote vertroosting, gemeente. Een grote vertroosting. Want de Heere weet wel dat dat volk daar klaagt. Niet moedwillig meer de Heere aanklaagt. Maar dat ze het nou niet verder kunnen brengen. En nou alleen maar nodig hebben dat hij zich over hen ontfermt. Kijk, en daarom lees ik nou zo in dat 15e vers zulk een zeer troostrijk woord. Want wat is nou het geval met dat volk in de ballingen? In ballingschap, in de gevangenis, in de moeite, in de nood, in het verdriet. Wat is er nou mee aan de hand? Nou, gemeente, dat is zijn volk. Want, ja, Efraïm is een troetelkind. En sinds ik tegen u gesproken heb, door de oordelen, denk ik nog ernstiglijk aan u. Zie je dat? Waar is dat, hè? En dan gold natuurlijk, gemeente, niet alleen het volk in ballingschap in de dagen van Jesaja en dergelijke. Maar dat geldt nou ook de levende kerk hier in onze dagen. Ik zei straks, voor degene die voor het eerst in de leven zo hebben leren klagen en kermen. Een nood, een schuld, een smart, een verdriet, een ellende, een zonde. Oprecht aan de Heere leren bekennen en beleiden. Kijk, dat Sion. Ik bedoel, die uitverkorenen, toch? Die toegebracht moeten worden. Maar die in de weg van smeking en geween geleid gaan worden. De Heere hoort een klacht, hoor. Al denk je wel eens, zou de Heere nou nog wel van mijn droevig lot en van mijn bange klachten weten. Maar geliefden, tot dat volk komt de Heere toch te betuigen. Dat hij ze kent en van ze afweet. En dat geldt nou ook Gods kinderen, ik bedoel na ontvangen genade. Die juist na al de weldaden die ze van hem hebben mogen ontvangen, al de bemoeienissen, al de liefdesuitlatingen die ze mochten smaken, nu door eigen schuld weer zo in die boeien en in die banden terecht zijn gekomen. Die, nou ja, ik denk niet dat ik te veel zeg, toch? Die zich voor de waarneming ellendiger voelen dan wie ook maar. Waarom? Omdat zij tegen hem hebben gezondigd, die zoveel ten koste heeft gelegd aan hun zielen. En waar ze willens en wetens weer tegen hebben gezondigd, die zo diep, ja dieper dan wie ook zijn weggezogen. Kijk, tot de zulke gaat hij nou lieflijk troosten. En dan zegt hij, ach, kan nou ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Ik dacht opnieuw zo deze dagen, lieden, wat een ontzettend troostrijk beeld, toch? Dat de Heere nou ja, dat beeld van een vrouw gebruikt. Want dat vaderbeeld in de schrift, ja, dat is ons eigenlijk veel meer bekend, toch? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, ik bedoel. En geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer, zo zongen we op ieder die hem vreest. En ik denk aan die 25e psalm, is ook zo'n mooi wijsje. Heere, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Kijk, dan roepen ze als het ware tot God de Vader, die van eeuwigheid is en tot in eeuwigheid blijft. Maar de Heere komt zich hier niet voor te stellen als vader, als een moeder, als een vrouw. Nou ja, dat zeg ik natuurlijk, denk ik, tegen alle vaders vanmorgen in ons midden. Een vader is met innige ontferming over zijn kinderen bewogen. Maar ik denk altijd niet waar. Een moeder kent moederliefde, dat gaat nog veel dieper. Want de moeder heeft de kinderen onder haar hart gedragen. Van het allereerste, prilste begin. Zulk een innige liefdesband ondervonden. Dat kan een vader eigenlijk heel niet vatten. Toch? En wat kan een moeder bewogen zijn met haar kinderen? Van van de vroege morgen tot de late avond, al de dag in de weer om de kinderen te onderhouden, te voeden, bij te staan, te helpen, te kleden en ach, niks te veel. Een moeder cijfert zich eigenlijk, we zouden zeggen, altijd weg voor de kinderen. Weet wel, er zijn ook ontaarde moeders. Maar als het nou recht ligt, zei ik, is een moeder met zulke liefde bezet tot haar kinderen. En de Heere komt juist nou dat eerste beeld te gebruiken. Een vrouw kan zijn zuigeling vergeten. Kijk, dat gaat nog dieper, hè. Want een moeder kan kinderen hebben die kunnen lopen. En die zelf kunnen gaan en staan. Die zelf kunnen eten. Die zichzelf kunnen kleden. Daar heeft ze liefde toe. Maar die hoeft ze niet met die teerste zorg te bedienen. Zoals ze dat wel voor een zuigeling moet doen. En dan denk ik maar heel eenvoudig niet waarom maar zo wat te noemen. Al moet moeder de 5-6 keer op een nacht uit vooruit bed. Dan doet ze dat met de liefde van de ruiten. Offert ze zichzelf geheel en al op. Kijk, hij kan nou een vrouw, zegt hij, haar zuigeling vergeten. Dat kan niet, hè. Een moeder kan haar kinderen niet vergeten. Dat eerste zuigelingetje ligt zo in de hart. Ja, de Heer bedoelt eigenlijk te zeggen, of schoon zegt hij, deze vergaat. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, dat kan toch soms. Als een moeder slaapt, dan is op dat ogenblik toch even de gedachte bij haar kind vandaan kwijt. Als ze met de dagelijkse arbeid is, kan toch wezen dat ze een ogenblik ter kind haar zuigeling zelfs vergeet. Maar de Heere zegt, of schoon deze vergaat, zo zal ik nogthans u niet vergeten. Voel je dat? Ik zei, geliefden, dat is nou zulke oneindige vertroosting. Voor zulke arm en een ellendig volk. Wat gemeente hij heeft zijn kerk lief gehad van eeuwigheid. Ben ik weer bij de oorsprong, hè? Ben ik weer bij dat eeuwige welbehagen. Bij dat wonder wat ik niet vatten kan. Toen hij heeft geweten wat er van zijn maaksel was te wachten. Dat er nou niemand, ook niet van zijn kinderen, ook niet van dat Sion zou zijn die naar God zou vragen. En dat wanneer die ze zich zou ontfermen, ze ook al hun leven lang niet anders zouden blijken te zijn dan, nou ja, weglopers. Knoeiers en halbedervers. En toch heeft hij ze lief gehad met een eeuwige liefde. Kijk, met zulke liefdige liefde. Ja, nogmaals, ik kan het niet uitdrukken. Maar die innerlijke ontfermingen van eeuwigheid, die heeft hij in de tijd betoond. Want die verkoren heeft, zo zegt Paulus, die heeft hij ook geroepen. Is dat geen ontferming geweest, gemeente? En nou op die tijd in je leven terug mag zien. Dat uurtje van dat welbehagen des Heren ging aanbreken in je leven. Dat hij je staande hield. Toen je voortraasde op die brede weg ten verderven. Toen de Heren toch als het ware zei, nou tot hiertoe en nou niet verder. Toen hij als het ware toen ging betonen al dat hij nou geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren naar leven. Kijk, is dat nou geen liefde geweest? Ja, dat hij die liefde misschien niet hebt gevoeld, dat kan wezen. Maar dat hij je zo kwam te onderwijzen en kwam te onderrichten. Ach, zegt hij. Of schoon nou een vrouw haar zuigeling kan vergeten, zo kan ik u niet vergeten. Want geliefde zijn ogen zijn dag en nacht geopend. Juist ook toen dag. Toen je voor het eerst in je leven leerde roepen en klagen en schreeuwen. O God, o God, o God. Wees mij, want dat is eigenlijk de bodem van je klachten. Wees mij de zondaar genadig. Dat ga je vragen. Kijk, dan kun je misschien niks zien en niks weten. Bij zo'n verduisterd in het verstand. Bij zo'n grote dwaas voor je eigen hart. Een vreemdeling voor God. En voor je eigen ziel nog zoveel. Maar dat de Heere daar toch al toen zijn rijke bemoeienissen heeft gehouden met zijn kerk. Waarom? Nou, door zonder dat woord te brengen. Ik bedoel, dat er toch tijden waren, nou ja, dat dierbare woord, dat dierbare, dat lieflijke evangelie je hart ging uithalen. Nee. Daar hij ook toen wel klaagde. Over die verlatenheid, die kloof tussen God en je ziel die je zo inleefde. En je hunkerde om weer in de gemeenschap met hem te mogen komen. Was de Heer toen zijn volk en kinderen vergeten? Nee toch. Wat gaf hij ze toch bij ogenblikken dan een woord? Misschien enerzijds een woord of vermaning hoor. Was het misschien voor je gevoel wel dat je met eerbied gezegd een tik kreeg. En anderzijds soms een woord tot onderwijzing. Dat er nou alleen maar zaligheid in en door hem is en niet door uw werken. Kijk, dat zijn lieflijke bemoeienissen. Je moet die dag de kleine dingen niet verachten in je leven. Dat is toch, we zouden zeggen als de Heere die een zuigeling. Nou ja, het eerste zorg heeft. Dat is toch geliefden eigenlijk wat de Heere heeft gedaan toen hij zijn volk en kinderen. Al meer de ogen ging openen voor hem. Dat er nog een weg en nog een middel is tot zaligheid. Waardoor je in die weg al meer leerde smeken om de genade, roepen om ontferming. En je beleed naar ernstig overleg je boze daan. En je hebt hete tranen geschreid. Dat je zo lang de Heere hebt verlaten en zo lang hebt de Heere vergeten. En je moet zo bekennen. Nou ja, dat je hem ook eigenlijk nooit van je leven meer zult kunnen behalen. En dat je je toch heimelijk afvraagt en je klacht voor de Heere bekend maakt. Maar Heere, kan ik dan nog zalig worden? Is dat dierbare bloed van uw lieve zoon dan ook voor mij gestort? Maar toen je het moest erkennen toch. Dat wanneer de Heere je voorbij zou gaan of, nou ja, voor eeuwen achter zijn rug zou werpen. Die ook geen onrecht deed. En toen je zo'n hulpeloze, hopeloze... Klaar, want dat bleef je toch doen, hè, over de wereld ging. Heeft de Heere zich daar niet ontfermd? Ofschoon deze vergaat, zo zal ik nochtans u niet vergeten. De Heere was zijn kerk niet vergeten. Dat dacht je wel. En Satan maakt je het ook wijs, maar hij is je niet vergeten, hè. Waarom niet? Ach, dat hij u toen bij de hand ging nemen en ging leiden. Tot die plaats van de kennis van de zaligheid. En dan bedoel ik weer opnieuw geliefden dat u daar gebracht werd. En dat Lammers geslacht mocht gaan aanschouwen. Dat u mocht gaan ontdekken dat hij daarvoor nou zijn leven heeft willen geven. Of moet ik het anders zeggen? Dat hij nou voor u. Maar kijk, dan wordt het zo persoonlijk, hè. Dan zit je een ogenblikje, als nou dat geschieden mag in je leven, zit je een ogenblikje alleen in de kerk. Bij een ogenblikje alleen op aarde. Maar daar nou gaat zien dat de man van smarten in die drieuurige duisternis het heeft moeten uitroepen. Om u te gaan verlossen van die welverdiende straf. Dat hij het daar heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? David dacht dat hij verlaten was. Maar de Heere sloeg of schoon oneindig hoog het oog op hem. Net als nu. Maar toen zijn eeuwige schoot en wonderzoon daar op dat vloekhout hing, heeft de Heere zijn aangezicht een ogenblik verborgen. Heeft hij hem verlaten. Waarom? Nou, dat kostelijk avondmaalsformulier van ons. Dat beleid voor zijn volk en kinderen, die waren disgenoten, dat zij daarom nimmer meer van God verlaten zullen worden. Nimmer meer, nooit meer. Nooit meer. Niet één dag, niet één uur. Want God is veel meer dan een moeder die de zuigeling gadeslaat. Nou kijk en geliefden, daarom leidt hij en stuurt hij en regeert hij zijn kerk. Al gaan ze door de diepste dalen. Door de grootste, dikste duisternissen heen. Door onbezaaid land. En niks meer te weten. En alleen maar te vrezen. Toch. Moet misschien nog veel dieper proberen af te dalen. Van die arm volk van morgen in ons midden. Het is veel armer en ongelukkiger aan uw kant. Dan ik het kan uitdrukken of niet. Laat zich ook altijd niet beschrijven. Vergeef me maar. Maar hoe erg ellendig en hoe arm dat volk er ook aan toe is, de Heere zegt, nochtans zal ik u niet vergeten. Zijn oog slaat hen in liefde gade. Waarom? Ach, gemeente. Hij heeft u veel te duur gekocht. Veel te duur gekocht. Niet meer goud, niet meer zilver. Maar met de dure prijs van zijn hartebloed. Met het bloed van zijn lieve zoon. Het is weer zo'n helder, hè, maar wat ik wel natuurlijk kan voorleggen. En wat u ook allemaal wel weet, dat heb u al zo vaak gehoord. Maar waar je niet in kunt komen, hè. Die liefde Gods. Door zulk heen. Geen goed bedoelende mensen, daar hou ik niet van om u aan mezelf zo voor te stellen. Ik zou niet weten wat ik ervan zeggen moet, geliefde. Vijanden, goddelozen, knoeiers en albedervers. Maar hij heeft u veel te lief gehad, volk. Veel te lief gehad. Want hij heeft zijn zoon gegeven. Ik zei, je bent te duur gekocht dat hij je nou aan je lot zou overlaten. Kijk, hij zegt, ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ach, geliefde, en als dat woord toch eens een ogenblikje weer open gaat. Hè? En je mag nog eens verwaardigd worden om iets van die helgeheimen te gaan ontdekken. En dan bedoel ik niet alleen maar verstandelijk te beredeneren of wat. Ik denk wel eens voor mijn eigen en misschien is het voor u al net zo. Ik weet veel te veel. En soms weet ik helemaal niks. Toch? Met mijn verstand weet ik veel te veel. Maar om daar nou eens in geleid te mogen worden in die waarheid. En dat nou eens worden zaken gaan worden. En je mag eens, nou ja, je naam geschreven zien staan in die handpalmen. Nou ja, wat kan je dan afscheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus? En nou is er een volk op aarde, zei ik. En geliefde, dan moet u heel eerlijk weer uzelf onderzoeken. Hij nou in die handpalmen geschreven staat. Gebeurde vroeger wel, zo las ik deze dag, dat in de oude tijden mensen wel eens de namen van hun kinderen op de handpalm zetten. Dan krasten ze dat als het ware, wat in met een scherp voorwerp deden ze er inkt over. En dan stond het er onuitwisbaar ingeschreven. Nou, ik geef het maar door. Ik weet wel dat er in Gods woord staat dat we natuurlijk voorzichtig moeten zijn met afbeeldingen en inkerven in ons lichaam. Ik bedoel nou gewoon heel even eenvoudig te zeggen, tot onze jonge vrienden misschien wel heel duidelijk, jongens. Ik hoef het niet te zeggen, denk ik, maar ik zeg het toch maar. Dan moet je heel ver houden van die hele trend die we in onze dagen zien, dat mensen soms van boven tot onder de tatoeage zitten. Ik heb het gelukkig in mijn gemeente Vriezenveen nog niet gezien. Maar jongens, ik wil je er toch voor waarschuwen. Ga er nou nooit in mee. Want de Heer heeft je geschapen zoals je bent. Dacht je dat nou nog op te kunnen pronken met iets van de wereld? Nee, hè? Moet je nooit doen hoor. Maar ik zei, nou komt de Heer dat beeld te gebruiken dat hij zijn volk in zijn handpalmen heeft gegraveerd. Dat is natuurlijk beeldspraak. Ze staan wel op die rol, op dat boek des levens des lams geschreven. Daar vallen ze nooit meer uit. En die de Heer verkoren heeft, die heeft hij aan zijn zoon gegeven omdat hij ze verlossen zou. Maar ik denk dat Jesaja dit toch wel bedoelde te zeggen, of niet? Nou, Jesaja mag eigenlijk alleen maar schrijven en de Heere zegt het. Maar ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dan denk ik dat u allemaal me wel voor bent, want dan ben we weer op Golgotha. Altijd daar, dominee, altijd daar. Altijd daar. Je zult, geliefde gemeente, nooit een andere plek gaan krijgen waar je de zaligheid gaat kennen in je leven dan op Golgotha. Waarom niet? Daar is de hitte van Gods gramschap geblust. En genade van waarheid verheerlijkt. We zijn nu zalig gaat worden. Ga je naar Golgotha gevoerd worden. Moet daar hangen. En ga je ontdekken dat hij er voor u heeft gehangen. En ga je zien dat hij daar heeft gehangen aan dat vloekhout der schande als een vervloekte. Niet omdat hij het was, maar omdat de vloek op hem gelegd is. Uw vloek. gedragen. Geliefden, en de drupte dat bloed uit zijn handen. Van zijn hoofd, vanwege die doornenkroon, liep het van zijn rug. Want het bloed moest vloeien tot verzoening voor de zonde van zijn kerk. Maar geliefde, nou heeft hij ze zo bieden. Zulke afvoerheerders. Zulke goddelozen. Ook in de dagen van Jesaja. Ook in onze dagen. Zo lief gehad dat hij zich aan dat vloekhout heeft laten vastnagelen. En die tekenen, geliefden. Toont hij nou aan zijn vader. Als die grote biddende en dankende hoge priester. En toont hij zijn vader, maar ik heb ze gekocht. Kijk, daar staan ze. Die man. Die vrouw. Ik zei zo'n afvoerder. Zo'n dief. Zo'n moordenaar in de uitleving. Nou, dat is een wonder dat hij dat nou niet ben geworden. Maar in de inleving. De grootste van de zondaar. Kijk, vader. Ik heb mijn bloed gestort. Ik heb ze in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dat is het beeld, geliefde. Nou ja, ik denk altijd. Jongens, als ik nou een euro in mijn handen heb, doe ik mijn handen dicht, toch? Anders raak ik hem kwijt. Nou ja, dan begrijp je denk ik wat ik bedoel. Zo heeft hij ze in zijn handpalmen gegraveerd. Hij zal ze nooit meer loslaten. Kun je wel 70 jaar in de ballingschap moeten verkeren, net als de volk. Kun je wel vele dagen in duisternis en donkerheid over de wereld moeten zwerven. En je klagen dat je spijzen hebben dag en nacht. En denken dat voor eeuwig en altijd afgelopen is. Beken dat maar aan de Heer. Beken dat maar aan de Heer. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen, dat geldt altijd hoor. Zal ik aan mijn verbond gedenken. Kijk, juist als ik alle rechten weer ben kwijtgeraakt, gaat hij weer dat goddelijke recht tonen. Aan zijn vader en aan de zijnen. Toont hij die handen. Vallen ze nooit, nooit meer uit. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand. Nogmaals hoor. Ik zeg dat tot vertroosting. Want als deze klacht, zei ik, van Jesaja 49 in je hart ligt. Ben je als een ongetrooste. Die over de wereld rondzwerft. En kan niemand je troosten. Toch? Kun je zelfs wel dat woord lezen. Maar als het nou niet met geloof vermengd is. Zet je er nog weer een vraagteken achter. Ah, dominee, je moet je geen ongeloof gaan prediken. Dat doe ik ook niet. Maar ik weet dat er zijn in ons midden voor wie dat nou alleen maar de bevinding is. In het leven. Toch? Maar juist op de zulken, zeg ik nou. Dat kun je er nou niks van geloven, volk. Al voel je er nou niks van. Al zie je er nou niks van. Al ervaar je er niks van. En misschien nou wel een maand, wat zeg ik al, misschien wel een half jaar. Of een jaar, of misschien al wel een paar jaar lang. Zo donker, zo dood, zo dor. Ga ik toch tegen ze zeggen vanmorgen. Al voel je er nou niks van, al zie je er nou niks van. Het is toch waar, je staat in zijn handpalmen. En zijn muren zijn steeds voor me. Wat bedoelt hij? Ja, ik moet natuurlijk maar weer een beetje aan de tijd proberen te houden vanmorgen, gemeente. Maar de Heere beloofde zijn volk dat hij ze niet zou vergeten. Maar nou belooft hij ze ook in dat 16e vers nog dat hij Jeruzalem, wat in puin was, gaat herbouwen. Jongens, jullie kennen de geschiedenissen van Nehemia, hè? De schenker aan het paleis van koning Artaxasta. Man kreeg weemoed toen hij aan Jeruzalem dacht. Zag hij al die mooie, prachtige tempelpaleizen. Alles gevallen, de muren afgebroken. Een huilende wildernis. Die stad Gods. En dan mocht hij onder de leiding en voorzienigheid des Heeren weer naar zijn vaderland terugkeren. En dan mocht hij daar, Jeruzalem, de muren gaan herbouwen. ondanks alle tegenkanting van Sambalat en Tobia, u kent de geschiedenissen. Maar die muren zijn weer herbouwd. Waarom? Nou, de Heere wilde daar weer wonen, te midden van zijn volk. Opdat vrede en aangename rust in hun paleizen zou zijn. Dan moeten we de schriftgeliefden altijd niet alleen historisch verstaan, maar ook geestelijk verstaan. Jesaja mocht er al wat van zeggen, nog voor de ballingschap. Uw muren zijn steeds voor me. Hij wist dat afgebroken zou worden, maar hij wist ook dat hij ze zelf weer zou opbouwen. Waarom? Nou, ik zei opdat er vrede en aangename rust in Jeruzalem zou wonen, zou verkeren. Opdat hij weer te midden van zijn volk zou wonen. En die muren weer herbouwd zouden worden, nou ja, dat speelt natuurlijk omdat de vijanden er niet zomaar in zouden kunnen lopen. En er weer die aangename rust zou zijn. Dus wat heeft de Heer nou voorgehad met zijn volk? Niet alleen om ze te behouden in zijn handpalmen, veilig te bewaren. Maar om ze ook weer te herbouwen. Dat de Heer weer een tijd voor ze zou gaan schenken. Dat ze weer in stilheid en in vrede. Met de Heer, niet zonder de Heer, maar met de Heer zouden wonen. Denk ik toch aan een man. Gaat er de rest niet over uitweiden, denk ik toch maar aan een man. Die me jaren geleden eens vertelde. Van de genade Gods in zijn leven geen vreemdeling. Maar toen hij er iets van gewaagde waarom hij die genade kwijt was geraakt voor zijn waarneming. Was buiten hoop. Buiten hoop. Het kon nooit meer, zei hij. Hij vertelde hem ook dat hij vele jaren in duisternis en donkerheid had gewandeld. Maar in de tijd dat ik hem mocht leren kennen, was het de tijd dat de Heer hem weer lieflijk kwam op te zoeken. Of, nou ja, hij weer kwam te herstellen wat hij door zijn schuld was kwijtgeraakt. Maar de Heer kwam het weer te herstellen. Hoe je dat? Ging heel wat jaartjes overheen hoor. Maar hij behoorde nou tot de geestelijke Sion. Stond in die handpalmen geraveerd. Had hem te duur gekocht, zei ik straks, om hem te laten vallen. En hij heeft hem zo duur gekocht, dat hij hem nou alleen maar heeft gekocht, opdat hij, nou ja, vrede in zijn paleizen zou hebben. En hij mocht weer liefelijk verkeren met de Heer. Zijn wandel mocht weer teer zijn. We zouden zeggen, er was weer rust in zijn ziel gekomen. Moest eraan denken, zei ik. Aangaande deze woorden. Geloof dat er een volk in ons midden is dat niet vreemd is. Maar omdat ze, zei ik straks, vaak het niet kunnen bekijken. Gaat nog een keertje zeggen, zo donker, waarom vertel je dat altijd, dominee? Omdat dat de bevinding is van de kerk. Kijk, hij het allemaal weet, als het niet donker is in je leven, hij niet in de banden zit, hij niet in de gevangenis zit, hij geen vijanden hebt, als het allemaal voor de wind gaat, ja, dan is dat woord geen troostrijk woord hoor. Maar als je nou alles kwijt bent, armer dan arm bent, ongelukkiger dan ongelukkig bent, ellendiger dan de ellendigste op aarde bent, heb je een God die leeft. En die aan zijn verbond gedenkt. Van eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. En daarom heeft dat volk op aarde niet te vrezen. Nou, en daarom is dat woord weer zo lief. Troostrijk. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, gij ongetroosten. Door onweder voortgedreven en verdrukte. Ik zal uw stenen ganzierlijk leggen. Dat is hier op aarde. Ik kan eigenlijk ook nog af van zeggen van de eeuwigheid. Hè. Dat ga ik niet meer doen. Want dan woont de Heer te midden van zijn volk. Eeuwig en altoos. Het is nooit meer donker. Zullen ze eeuwig die middelaars handen aanschouwen. hen zo duur, zo duur, zo duur gekocht heeft. En zullen ze tot een verwondering zijn. Heere, daarom, daarom alleen, om uw werk, daarom kon die misgaan in mijn leven. Voel je dat? Maar ja, al breekt het je hem bij de handen houden. Al breekt het je dan elke dag bij de handen houden. Verder kun je dan niet komen nog wel. Dan komt een Heere te gebaren. Hoe lief die u heeft. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Nee. Nou, ofschoon deze nog vergaat, zo zal ik u toch nooit, nimmer, meer vergeten en verlaten. Zalig dat volk dat dat geklank kent. En hij er nou nog vreemd van bent. Nou, hij vandaag nog genadetijd. Ik weet niet hoe lang, maar moet eerlijk aan de Heere bekennen dat hij de Heere verlaten hebt. Zonder hem bent. En eigenlijk straks voor eeuwig van hem verlaten zult zijn. De Heere mocht zich nog wenden. Spreek ik nou niet een beetje te schamen over het werk der genade? Zo bedoel ik u niet. Maar zie ik op u, die van dat heilspoor afgegaan bent, zou ik eigenlijk ook moeten zeggen, kan de Heere je ook loslaten. En nooit meer naar je omzien. Als je eerlijk bent, moet je dat erkennen, toch? Nou, beken dat nou aan de Heere. Oprecht. Dan mocht hij zich nog wenden. We zingen met elkaar. Aan de 40ste psalm. Het 8ste zangvers, het laatste vers van de 40ste psalm. Verheug het volk, verblijd en allen, heren, die naar u zoeken, telkens stond. En wat er verder volgt in het 8ste van 40. 25, het tweede vers, gelijk het gebergte dat hoog gerezen om Salem ligt gespreid, zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen die hem vrezen. Het tweede van 125. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.